Licensed NLP Master Trainer en door de Vrije Universiteit gecertificeerde OBM Trainer Coach Joost van der Leij.
Welkom bij de podcast Invloed Vergroten, waar we onze invloed vergroten door gebruik te maken van het ABC-model, breintype en hypnose. Dit is seizoen 4. In seizoen 4 maken we ABC-analyses van actuele politieke en economische kwesties met dokter Marius Rietdijk, de complimentenprofessor van de Vrije Universiteit van Amsterdam. Ben je onbekend met het ABC-model, breintype of hypnose? Luister dan eerst naar seizoen 1. Seizoen 2 is de ABC-NLP Practitioner en seizoen 3 zijn 365 hypnotische meditaties voor elke dag 1. Wil je nog meer leren over hoe je je invloed kan vergroten? Kijk dan op www.invloedvergroten.nl. Welkom bij een nieuwe aflevering van de Politieke Economie Livestream. Daarin bediscussiëren wij de politiek en de economie, idealiter samen. Zoals vandaag, denk ik. Want vandaag gaan we het hebben over AI, Artificial Intelligence, kunstmatige intelligentie. En dat is zowel een economisch als een politiek vraagstuk. Dat ga ik natuurlijk niet in mijn eentje doen. Dat doe ik met niemand anders dan dokter Marius Rietdijk, de complimentenprofessor van de Vrije Universiteit. En daar is hij zelf ook.
Hey Joost.
Hey Marius, welkom.
Wat een eer dat ik weer met jou in gesprek mag.
Ja, nou, het is ook een eer dat jij hier weer bent. En we hebben elkaar natuurlijk heel lang niet gezien, want we hebben een weekje overgeslagen. Dus,
2 weken alweer.
Ja. Maar gelukkig ben je nog in goede doen, zie ik.
Ja, dankjewel.
Ja. Ben jij al bang voor onze nieuwe AI overlords?
Pas wel even was ik toen ik een interview met Bill Gates zag, die sprak met hoofd. Vernieuwing bij Microsoft, dat er toch wel iets heel erg bijzonders aan de hand was. Maar het is wel een beetje weer, ik ben weer een beetje tot rust gekomen, dat ik ook rationeel met jou erover kan praten.
Oké, nou, gelukkig.
Dus ik ben niet echt bang voor. Kijk, 200 jaar geleden werden zo'n beetje de eerste treinen gingen rijden.
Stoomtreinen, ja.
Ik ben ook ontzettend door geschokt, want ja, het betekende ontzettend veel natuurlijk ook voor de transporten en voor de businesses. En nu, dit zal ook best wel veel kunnen betekenen, hè? Maar het past een beetje in het rijtje van de mobiele telefoon en internet. Het is allemaal best heel belangrijk natuurlijk. Ik denk dat dit ook wel... Het gaat natuurlijk toch om dat machines weer nieuwe menselijk gedrag kunnen overnemen.
Precies, ja. He, dus in de 19e eeuw, toen de stoomtrein inderdaad kwam, toen was men ook bang dat als je 30 km per uur zou reizen, dat dan je hersencellen in de war zouden raken, want die zouden dan veel te snel reizen en dan zou het allemaal elkaar geschud worden. En dat zou allemaal niet gezond zijn voor mensen. Dus nee, zo zien we het natuurlijk ook. En desalniettemin, ik ben een groot fan van Nietzsche. En Nietzsche heeft een idee geponeerd, de Übermensch. Het is een beetje verkeerd opgevat door onze Duitse buren. Maar hij zei in principe, de Übermensch, dat is de volgende stap in de evolutie. En dus kan natuurlijk, wij mensen kunnen nooit claimen dat wij de Übermensch zijn. Dat slaat nergens op. Maar je kan natuurlijk wel denken dat AI, kunstmatige intelligentie, dat is misschien niet een biologische evolutie, maar dat het op een gegeven moment de volgende wezens zijn die deze planeet gaan bevolken.
Ja, het is dan de generatieve artificial intelligence, noemen ze dat, dacht ik. Hè? Die kan alles beter dan de mens. Ja, dat je dan overal achterloopt. Daar is men vooral, denk ik, bang voor. Maar als je ook alleen al kijkt naar de zelfrijdende auto, dat valt toch heel erg tegen.
Ja.
Als je gewoon in een auto rijdt en je stopt bij een zebrapad en je ziet iemand twijfelen of die oversteekt, dan heb je even oogcontact.
Precies.
En dat is bij zelfrijdende auto's nog heel moeilijk te doen. Dus ze kunnen heel goed het totaalplaatje zien, Maar ze kunnen niet inschatten, voorspellen wat er over vijf seconden gaat gebeuren.
Nee, ik denk dat het wel degelijk gaat komen ooit. Maar dat het niet per se de komende decennia gaat gebeuren.
Dus dat kan ik me ook goed voorstellen. En daar zijn we inmiddels wel wat aan gewend weer aan AI.
Ja. Maar als ze komen, dan is het wel zo dat Nietzsche zei van ja, vanuit de Ubermensch kijkt naar de mensen, dus naar ons, zoals wij naar de apen kijken. Dat betekent dat je nog waarschijnlijk een paar gebieden, wat loslopende mensen hebt. Maar voor het algemeen zitten we dan in dierentuinen. Ja, dat heette dan mensentuinen. Dus dat dan de AI met zijn kindjes op het weekend langs kan komen om naar ons te staren.
Ja, dan kunnen we het dus overdragen aan andere soorten. Dan hoeven wij niet meer te leven.
Ja. Ja, ik maak me wat meer zorgen over jou, zie ik. Maar laten we erin duiken. Om te beginnen met de vraag, zijn ze überhaupt intelligent? Want je zei altijd al heel mooi, ze doen menselijk gedrag na.
Ja.
Ik ben een groot fan ook van Timothy Leary, is een professor uit Amerika, die vooral bekend geworden is als de LSD-guru. En die had een programma, dat heette SMILE. En dat was Space Migration. En op de I stond een kwadraatje bovenop. Dat is namelijk intelligentie in het kwadraat. En Life Extension. Hij had door, we kunnen hier niet op aarde blijven zitten. We moeten een stuk slimmer worden. En we moeten ons leven verlengen. Vind jij de mens intelligent?
Nou, ik vind intelligentie toch een te vaag begrip.
Mm-hmm.
Dus ik kijk naar gedrag heel specifiek. Dat je het kunt tellen en objectief kunt observeren ook. Dus intelligentie vind ik een magisch begrip waar heel veel mensen dan bang voor worden of veel achter gaan zoeken. Maar het is een derivaat, net als economische derivaten gevaarlijk zijn, is dat een gedragsderivaat, net als leiderschap, cultuur en motivatie.
Ja.
Daar hou je bezig met gedrag. En vandaar dat het lekker simpel is om te zeggen, nou, bij artificiële intelligentie kunnen, en wat Bill Gates ook zegt, machines kunnen dan zeg maar white-collar taken overnemen. En dat zijn meer taalvaardigheden.
En hoe vertaal jij dan intelligentie terug naar menselijk gedrag?
Ja, dat schrijven we toe dat het dan buitengewoon menselijk gedrag is. Iemand die sneller een bepaalde rekensommetjes kan oplossen of inzichttaken kan doen, die wordt dan intelligenter gevonden dan de andere. Het is ook een quotient, een vergelijkingsgetal.
Dat het IQ is.
Dat is het IQ. En dat moet dan de maat zijn voor intelligentie.
Nou, dus IQ is, daar heb ik toevallig veel naar gestudeerd, is berucht slecht als concept.
Ja, heb ik en ook dat, gedaan.
Ze hebben heel veel mooie correlaties tussen IQ en toekomstig succes gevonden. Maar die zijn allemaal fake. Want het enige wat ze namelijk laten zien, dat is dat als je geestelijk gehandicapt bent, dat het extreem onwaarschijnlijk is dat je een carrière gaat maken. Maar alle andere, zodra je IQ boven de 100 is, is er niks meer te zeggen over je toekomstig succes. En ze combineren dat extreem hoge correlatie tussen geestelijk gehandicapt zijn en geen carrière hebben met die andere cijfers. En dan krijg je nog net zeg maar een mooie correlatie. Maar als je die geestelijk gehandicapt eruit haalt, dan blijft er niks meer van over. Dus mag ik intelligentie vertalen als slim gedrag?
Ja, en dan wat is dan weer slim?
Ja. Dat was dan mijn vervolgvraag.
Toch weer een verhouding. Dat je vergelijkt continu met elkaar hè, en ook met jezelf. En dan komt er zoiets als hij is slim. Of, maar het is, wat kan die computer concreet doen? Wat een mens ook kan en waar wij ook wat aan hebben. En dat is zoiets van artificial intelligence.
Ja.
Dat we sneller bijvoorbeeld een definitie hebben van... Ik zat bijvoorbeeld even te kijken, wat is nou het verschil tussen NIMA A, B en C? Nou, dat weet dan zo'n chat, GTB, die weet dat dan meteen een antwoord op te geven. Dus het scheelt heel veel in zoektijd.
Ja, dus mag ik dan zeggen dat we maken bij Organizational Behavior Management, OBM, daar ben je hoogleraar in. Of althans, op zijn minst universitair docent. En om het dan heel nauwkeurig te zeggen... Daar hebben we gemaakt het onderscheid met gewenst en ongewenst gedrag. Dan gebruiken we OBM om te zorgen dat er meer gewenst gedrag voor minder ongewenst gedrag. En is nou het mooie van AI, van kunstmatige intelligentie, dat ze gewoon een hele hoop gewenst gedrag doen op een veel efficiëntere en goedkopere manier dan mensen.
Ja, en dan is het ook weer inderdaad, als je het zo zegt, sommige mensen zullen het niet gewenst vinden. Net als dat sommige mensen niet gewenst vonden dat er treinen kwamen. Dat hun business verdween. Dus voor de korte termijn is het voor sommigen onwenselijk. En voor de grote massa of voor sommige niches is het zeer wenselijk.
Ja, maar voor de kapitalisten, het groot kapitaal. Die zal natuurlijk in de handen wrijven, denken van dit gaat me enorm veel geld opleveren.
Ja, je weet, ik beleg vooral in van die multinationals. En die pakken het ook meteen op. Hè. PepsiCo, Coca-Cola bijvoorbeeld, pakken het meteen op.
Ja.
Dat ze het consumentengedrag veel beter kunnen begrijpen daarmee. Ze kunnen veel beter volgen wat mensen kopen en wat ze willen. Dus op zich vind ik dat goed. Ook al hou je zelf niet van Coca-Cola, als de meerderheid dat wel lekker vindt, dan vind ik dat je dat moet respecteren. En als je daarachter komt wat voor smaakjes ze lekker vinden, dus wat voor combinaties ze bijvoorbeeld dat spul kopen. Dan kun je daar weer uit afleiden en iets aanbieden wat men dan nog lekkerder vindt. Net als dat je steeds filmpjes van TikTok krijgt aangeboden die je nog lekkerder vindt.
Ja.
Kun je dat ook met allerlei soorten producten doen. Alleen, je moet zorgen dat je niet zelf verslaafd raakt. En dan beveel ik meditatie aan.
Kijk. En heb je niet het gevoel dat Coca-Cola stopt een miljard in AI? Waarvan je denkt, ja, je bent gewoon een frisdrankproducent, waar heb je AI voor nodig? Maar heb je dan niet het gevoel als investeerder in Coca-Cola dat ze hun geld aan het weggooien zijn?
Nee, dat sowieso niet. Want het gaat toch niet om de inhoud van dat product. Omdat er al duizenden anderen zijn die datzelfde product hebben willen maken. Dus daar onderscheiden ze zich niet zozeer in het smaakje, maar in de marketing.
Ja.
En dat ze allemaal, dat je geconditioneerd bent à la Pavlov. Met een positief, veel mensen hebben een positieve associatie bij Coca-Cola voor allerlei liedjes en sportwedstrijden zie je het ook natuurlijk continu op de borden staan.
Ja.
En dan associeer je dat met en daar gebruiken ze AI voor om dat nog verder te perfectioneren.
Ja.
Dus we komen eigenlijk steeds meer in de Pavlov wereld terecht.
Ja.
En daar zijn wij gelukkig goed op voorbereid. En wij helpen ook onze luisteraars en onze cursisten ook weer daarop voor te bereiden. Zodat die het uiteindelijk overleven.
Ja, nou ik denk dat een hoop mensen zullen overleven. Ik vind inderdaad de angst dat een AI allerlei problemen gaat veroorzaken, is relatief klein. Het kan wel zijn dat mensen die de AI's gebruiken problemen veroorzaken.
Maar ook krijgen. Want ik heb ook onlangs gehoord dat bij de politie, bij iemand van de politie, dat er steeds meer mensen echt doordraaien.
Okay.
Dat die in een parallele wereld terechtkomen.
Ja.
Ook getriggerd door AI en die kunnen gewoon niet meer sporen, letterlijk.
Nee, het zijn er ongeveer 100.000 in Nederland, dat is best veel.
Ja, dus die moeten zelf discipline technieken leren.
Ja, zeker. Maar voordat we in de kansen en in de gevaren van AI duiken, wil ik eerst nog eens kijken of we kunnen bedenken hoe AI werkt. Want heb jij enig idee hoe AI werkt?
Nou, ik denk mede door de opslagcapaciteit, door de cloud en door de snelheid van processoren, dat heel veel data kunnen worden gecombineerd en dat daardoor heel snel een antwoord kan worden bedacht. Ook over onderliggende structuren, deep learning. Ja. Maar dat is maar mijn oppervlakkige analyse nu.
Ja, nou, ik heb een goed nieuws voor je, want ze gebruiken feitelijk operant conditioneren. Het ABC-model, dat staat boven je hoofd, antecedent behavior consequences. Ja. En waar wij mensen, wij weten dat, het onderdeel van de OBM-opleiding of toegepaste gedragsanalyse, dat bij mensen werkt het vooral om positieve consequenties te gebruiken. Daarom heb jij ook de bijnaam de complimentenprofessor van Nederland. Omdat je allerlei mensen aanzet tot complimenten geven. Ja. Maar het mooie van computers is, die kunnen natuurlijk onbeperkt straffen zonder dat ze al te veel emotioneel worden.
Dus ze voelen die pijn niet zo, hè?
Nee, dus het blijkt dat ze noemen dat trainingsdata, maar feitelijk gezien is dat conditioneringsdata. Dus ze krijgen gewoon heel veel data te verwerken en dan moeten ze conclusies aan trekken. En als ze dan verkeerde conclusies trekken, dan worden ze gestraft. Dan krijgen ze strafpunten en als ze de goede conclusies trekken, dan krijgen ze bonuspunten. En dat geheel, dat wordt een neuraal netwerk, dat enigszins een soort vergelijkbaar met ons brein werkt. Namelijk dat verbindingen die beloond worden, die worden ook versterkt, zodat die vaker voorkomen. En dan is het zo dat als je kijkt naar ChatGPT, wat die feitelijk doet, is alleen maar uitrekenen met Bayesiaanse statistiek, een ander paardje van mij. Wat is het meest waarschijnlijke woord wat er nu moet volgen, gegeven het vorige woord? En hij rekent het eigenlijk woord voor woord uit. En dan komen er toch hele mooie tekst uit.
Ja, dus hij heeft alle woorden bij wijze van spreken geprobeerd.
Ja.
Alleen de goede woorden bekrachtigd en de slechte bestraft. En dan ontstaat er een perfecte tekst die beter is dan de mens eigenlijk kan maken. En dat is ook de Turing-test. Hè? Die begreep ik eigenlijk nooit zo goed.
Ja.
Maar de Turing-test is dus dat je al dan niet weet of degene aan de andere kant een mens of een computer is.
Ja.
En dan zijn die teksten tegenwoordig zo intelligent, zeg maar inderdaad, dat het geen mens kan zijn. En dan is het inderdaad, de Turing-test voldoet het, dat het artificial intelligence is.
Nou, kijk, dat is interessant. Hè? Dus, ja, het voordeel is dat er, als filosoof, in de jaren 90 toen ik het studeerde, toen zat het kunstmatige intelligentie faculteit, of althans de afdeling bij de Universiteit Utrecht, zat gewoon bij de filosofie faculteit in. Ja. Omdat het toen allemaal nog heel erg filosofisch was. Ja, nu zit het voor mij informatica. Ik heb er veelvuldig over nagedacht en ook veel tekst over geschreven. Ja. Maar de Turing-test is eigenlijk dat je het niet snapt. Hè? Dus nu, als je nu ziet van, hey, die tekst is te slim, ja, dat kan nooit een mens bedacht hebben, dan haalt hij de Turing-test niet.
Dat haalt hij niet. Nee. Dat is de machine. Dan zie je het herkend.
Als jij doorhebt dat het een machine is. Dus ja, hij moet zeg maar zo, net zo dom zijn als mensen.
Oh, ja.
En dan als hij zeg maar zo dom als mensen schrijft, en dat je echt niet meer weet wat het is.
Ja.
Dan is het, dan zou de Turing-test gehaald zijn. Maar de Turing-test is wat dat betreft niet echt een, is wel fijn bedacht voor mensen die pro-kunstmatige intelligentie zijn. Maar mensen die tegen zijn, die zijn niet heel erg onder de indruk. Die zijn meer onder de indruk van Searle's Chinese Room voorbeeld. En dat is namelijk, je kan je voorstellen dat er een grote kamer is met luikjes. En als jij dan een vraag wil stellen in het Chinees. Maar er zitten allemaal mensen wonen erin, die werken in die kamer. En die kunnen allemaal geen Chinees.
Mm.
Er zitten allemaal geen Chinees sprekende mensen. En dan kunnen de Chinezen kunnen dan met een velletje in het Chinees een vraag stellen. En die lever je in. En dan gaan zij aan de hand van, ze hebben er heel veel boeken staan, gaan ze zeg maar aan de hand van boeken en verwijskaarten kijken van oké, als deze vraag gesteld wordt, dan vinden ze ergens in een boek, vinden ze zeg maar een lab Chinese tekens die ze dan kunnen kopiëren. En dan brengen ze naar het outputluikje en dan geven ze jou zeg maar in het Chinees de goede tekst. En de vraag die Searle afstelt is dan, oké, maar vinden wij nou dat systeem Chinees kan? En vind jij dat het systeem Chinees kan?
Ja, als het een goed antwoord geeft, vind ik van wel, ja.
Ja, maar dat is inderdaad een hele behavioristische opvatting. Maar de meeste mensen hebben het gevoel van, nee, dat systeem dat kent geen Chinees. Dat is gewoon bezig briefjes te kopiëren en heen en weer te bewegen. En dat is wel echt wat ChatGPT ook doet. Hè? Dus de mensen denken dat ChatGPT allerlei dingen begrijpt en snapt. Nee, daar is geen sprake van. Hij weet het niet eens, maar hij is gewoon geconditioneerd om het juiste woord te vinden, gegeven het vorige woord.
En jij denkt dat mensen anders in elkaar zitten?
Nee, dat is juist het interessante. Ik denk juist dat mensen ook zo in elkaar zitten.
Ja, dus
dat
denk ik ook.
Maar voor de duidelijkheid, mensen doen het niet woord voor woord, want ons brein werkt heel erg met frases. Dus wij doen het van frase per frase.
Je zou het wel onbewust kunnen noemen. Hè? Wij doen het vaak ook onbewust. En die machine zou je ook kunnen zeggen, doet het onbewust. Die gaat nog niet eens metadenken en redigeren. Want dan zou je kunnen zeggen dat redigeren misschien een soort bewustzijn is.
Ja, dat is, heeft dan een andere filosoof, Dennett, weer veel over geschreven. En die zegt, juist omdat je niet weet of het geredigeerd wordt, kun je niet spreken van een bewustzijn. Maar dat zegt hij al over mensen. Dus hij zegt dat wat jij denkt te ervaren, ja, je weet niet of dat het de pure ervaring is, of dat er een soort Stalinistische revisie is geweest, of dat het inderdaad geredigeerd is. En dan zegt hij, dan kan het dus ook geen bewustzijn zijn, want een bewustzijn suggereert dat je ergens van bewust bent wat klopt.
Ja, en dat het toch voor mij is bewustzijn veel dat het onder woorden gebracht wordt.
Ja, maar jij bent natuurlijk je hebt een hele behavioristische visie op bewustzijn. En dan zouden computers ook heel erg snel bewust zijn. Maar de rest van de wereld is vooral van mening dat bewustzijn te maken heeft met qualia. Namelijk dat je op een of andere manier kan ontdekken dat de kleur rood een bepaalde roodheid heeft. En dat geluid een bepaald volume heeft. En dat gevoelens een bepaalde identiteit hebben. Dat een roos een bepaalde geur heeft. En dat oppikken van die qualia, dat is al wat de rest van de wereld als bewustzijn.
Nou ja, ik geloof wel dat je inderdaad, dat je bij rood. Nou, maar nee. Ik geloof wel natuurlijk dat rood een bepaald effect heeft.
Ja.
Op jezelf, maar dan dat meer gevoel en onbewust is, inderdaad. Ja.
Maar het is niet dat je kan ontdekken waar je gevoelens gelokaliseerd zijn, of dat je gedachtenwereld, dat je tegen jezelf kan aanpraten.
Nou, die gevoelens zijn denk ik dan gelokaliseerd in de hormonen, in de klieren en zo, waar die hormonen dan uitkomen. En dat dat een bepaald gevoel geeft.
Ja, maar dat gevoel wat het geeft, dat gaat het om dat je dat, als je dat ervaart, ja, dat is dan bewustzijn.
Ja. Ja.
En als je dan alleen maar kijkt, dus in jouw geval is het zo, als je het puur behavioristisch kijkt, zolang maar mensen de juiste geluiden maken, de juiste manier hun lichaam bewegen, op het juiste moment gaan tranen, dan schrijf jij bewustzijn aan ze toe. Want dat is puur de behavioristische vorm.
Ja.
Maar dat kunnen ook filosofische zombies zijn. Dat kunnen ook wezens zijn die helemaal niks meemaken, maar gewoon toevallig het goede doen. En hier, dat is een oneindige discussie binnen de filosofie. En dat is een hele interessante toevoeging van een filosoof die heet Blok. Die zegt namelijk van stel dat er een hele geavanceerde, bijvoorbeeld ruimtewezen zou zijn. Of hij gebruikt dan altijd Commander Data uit Star Trek. Want die doet het zo goed. Dat als hij zegt van ik heb emoties en ik heb gevoelens en ik ben bewust. Ja, wie zijn wij om dat te zeggen dat dat niet zo is?
Ja, dat zie je natuurlijk wel bij robots, dat die steeds meer op mensen gaan lijken, ook expressie hebben.
Ja.
En dan is het heel lastig te onderscheiden. Sowieso is het moeilijker om om gevoelens bij een ander te zien en te ervaren. Dus dan is het ook heel moeilijk om een computer die fantastisch veel mensen lijkt, om daarvan te zeggen of die al dan niet gevoelens heeft.
Ja, nou voor mij is het relatief makkelijk om te zien of andere mensen gevoelens hebben. Maar is het heel erg zo niet compleet onmogelijk om het te ervaren wat die andere mensen voelen.
Exact. Yeah.
Ja. Yeah. En je ziet wel natuurlijk, in Japan gebruiken ze al hele eenvoudige robots in bijvoorbeeld voor bejaarden. Dat bejaarden best blij zijn met een robotmaatje. En dat ze dan liever een robotmaatje hebben dan dat ze alleen zitten.
Ja, ik zat pas in een restaurant, niet alleen. En toen hoorde ik opeens een geluid van een kind. Ik denk, dat is toch een raar moment voor een kind hier. Maar dat was zo'n robot die zat te kletsen.
Oké. Okay.
Die brengen dus eten rond, maar die hebben blijkbaar ook nog taal.
Ja.
Ja, en toch...
Maar het is een argument in jouw voordeel, het argument van Blok. Want Blok zegt namelijk dat als wij niet bewustzijn toeschrijven aan wezens die aan de buitenkant behavioristisch gezien zich gedragen alsof ze bewustzijn hebben, dan ben je volgens hem, een human chauvinist.
Ja, mooi. Ja,
dus je hebt dan de neiging om ons mensen chauvinistisch voor te trekken ten opzichte van andere wezens. En ik heb ooit een paper over geschreven. Ik vind ik heb wel als toegevoegd dat we dan wel, zeg maar, het moet niet zo zijn dat als we in het apparaat kijken, dat we het apparaat snappen. Dus het apparaat.
Maar ik vind het inderdaad een heel goed punt dat chauvinisme, dat we ook al gezien hebben bij Darwin natuurlijk, dat wij van de apen afstammen en bij Skinner dat ons gedrag ook heel goed verklaarbaar is, veelal door dierenexperimenten. Is dit artificial intelligence ook iets van, wij als mensen hoeven het ons echt niet verheven te voelen.
Nee.
Boven apparaten, bijvoorbeeld een schaakcomputer, die kan het ook veel beter dan de beste schaker. Maar,
ja, tegenwoordig extreem veel beter.
Ja, en Go, dat spel Go, kunnen ze ook nu beter.
Extreem
maar veel filosofen, beter. Joost, zullen ze altijd nodig hebben.
Ja, dat is goed nieuws. Hè? Ik weet niet of ze het altijd zo nodig hebben. Want het idee, zeker in de science fiction zie je dat de AI's dan zo diepe filosofische AI's worden, dat wij mensen ze totaal niet meer kunnen begrijpen. En bij filosoferen probeer je toch altijd de grenzen van wat denkbaar is op te zoeken.
Nou, en ik wat heb... begrijpbaar is en gewoon lekker wat gotisch taalgebruik of poëtisch taalgebruik.
Dat noemen we hermetische filosofie. Dat noemen we het continent. Maar daar hebben we niks mee te maken, want ik ben een analytisch filosoof. Maar ik heb dus echt letterlijk zelf ervaren in mijn bewustzijn, dat ik dacht van oké, dan zet je echt letterlijk tegen de grens van wat je nog kan denken. En dan denk je, ik heb het antwoord nog niet. Ik moet door die grens heen. Maar dan, het lijkt alsof je dan echt ergens tegenaan botst. En het kan zijn dat AI's daar dwars doorheen gaan.
Dat heb ik met mediteren. Dat ik iedere keer weer voel dat er een stapje, dat ik weer kan reflecteren op een stapje wat en steeds ietsje verder komt. Maar dat blijft maar doorgaan. Dat stopt eigenlijk ook nooit.
Nee. En maar dat is echt, bij mediteren is het echt dat je continu kan je metapositie innemen.
Ja,
reflecteren over wat je voelt. En dan kan je reflecteren over wat je denkt over wat je voelt. En dan kan je gaan reflecteren over het feit dat je reflecteert over wat je denkt dat je voelt. En dan kun je reflecteren over het reflecteren over
Maar het gaat heel natuurlijk. Dat gaat niet heel met krampachtig. Dat is gewoon alles die gedachten worden weer vastgezet. En dan komt er weer een nieuwe gedachte, wordt het weer eventjes. Toch die plasticiteit van de hersenen is er ook wel mooi. Zo ja. Ervaar ik dat, hè. Ik kan het ook niet echt hard maken. Maar,
Nee, het is misschien zijn AI's ook supergoed in mediteren. Maar vooralsnog niet, want vooralsnog is het zo dat het filosofisch niveau slecht is. Maar ik kan wel zien dat het enorm vooruit gaat. Ik heb zowel Chat 3.5 als Chat, ik noem de betaalde versie van Chat, dat is dan GPT-4. En dan vraag ik ze altijd over, ga ik een discussie met ze over de interpretatie van Nietzsche over Jezus. Want het is gewoon een
Ja.
We waren je even kwijt.
Ik was jou even kwijt, maar ik zie hem nou weer.
Ja. De ChatGPT probeerde te voorkomen dat ik de geheimen ging verklappen. Ja. Ik was aan het vertellen over dat de filosofische kracht van ChatGPT nog beperkt is.
Maar bij 4.0 is het al wat beter, zei je.
Ja, nee, ik ga het uitleggen. Dus bij 3.5 zie je dat als je vraagt over de interpretatie van Nietzsche over Jezus, dat hij zeg maar een soort niveau geeft van de Kijk van vroeger, een soort populair wetenschappelijk blaadje. En dat elke poging die je doet om zeg maar een argument de diepte in te helpen, om te kijken of hij het verder gaat, eigenlijk dan reageert hij met een herhaling van zetten, dan gaat hij weer vertellen wat hij al eerder zei. Terwijl bij ChatGPT 4 zie je dat hij echt daadwerkelijk twee niveaus dieper kan. Dus hij kan zeg maar het kijkverhaaltje geven. Als je dan zegt van ja, maar hoe zit het dan hier en hiermee? Dan zegt hij oké, we gaan even de verdieping in. En dan komt er een nieuw verhaal. En daarna zeg je ja, maar dat zeg je wel. Maar hoe zit het dan zo en zo? En dan gaat hij nog een keer de verdieping in. En dan komt hij ook nog steeds met zinnige woorden. Maar als hij op dat derde niveau zit, als je dan doorgaat, dan blijft hij gewoon dat derde niveau herhalen. Dus maar het is al een enorme vooruitgang op filosofisch niveau.
En kun je nu ook aan zo'n Artificial Intelligence programma vragen om onze portretten, zoals we nu eruit zien, als een Rembrandt te schilderen?
Ja, nee, dat is allemaal heel makkelijk. Dus
dat is simpel.
Ja, dat is in principe hetzelfde werk dat als waar we ChatGPT uitrekent wat het meest waarschijnlijke volgende woord is. Rekent dan, ik ben de naam kwijt van die kunst AI. Maakt niet uit. Die is er in ieder geval. Maar die rekent gewoon uit wat is het meest waarschijnlijke volgende kleur van het volgende pixel. En die genereert dan probleemloos portretten van jou in alle handen. Als je zegt Marius Dietijk in de vorm van Van Gogh, dan krijg je Van Gogh. Ja, we hebben dat toevallig dan veelvuldig gedaan met het maken van graphics voor nieuwe websites. Ik zal er een beetje zo eentje.
De kunstenaars, dat is een van de beroepsgroepen die nu in paniek lijkt te zijn.
Ja, die zijn echt in paniek. En terecht, want die lijken inderdaad binnenkort overbodig te zijn.
Ja, dat dachten ze bij schilders ook toen de fotografie werd uitgevonden. Maar die hebben toen een andere vorm weten te vinden.
Precies, ja. Ja, maar dat is het nadeel van iets wat de dingen leert. He, dus dit plaatje van deze vrouw, die bestaat niet. Dat is gewoon een geheel door de computer gegenereerd beeld. En bijvoorbeeld het logo hier, ik kan niet of je kan zien, maar hebben we gewoon gezegd, we willen. En het enige wat we dan zeggen tegen de AI is, ons thema is breinvrijheid. Ja, ze springt een beetje heen en weer, maar ik probeer hem zo groot mogelijk te maken.
Ja.
Zo, groter dan dit wordt hij niet. Maar dit logo, ja.
Je kunt dus ook vragen, maak de meest aantrekkelijke vrouw.
Ja.
Of een foto of een meest aantrekkelijke man. Een meest aantrekkelijke hond. Dat soort dingen.
Zoiets kan, ja. Maar dan heb ik het alleen niet goed gedaan.
Ja, dat is toch wel ontzettend gaaf dat het allemaal kan.
Ja, dus dit logo, dat hebben we gewoon gezegd, we willen. Het enige wat we zeiden, we willen een logo en het moet vrijheid en een brein voorstellen.
Ja.
En toen kwam hij met dit. Althans, dit was één van de voorstellen.
Ja.
Dus,
die,
ja,
die heb je overgenomen.
Ja, deze vonden we mooi. Dus.
Ja.
En ja, dat is heel vervelend, want het is een goede vriend van mij die we dat normaal gesproken laten doen. Maar die vraagt daar, ik heb een vriendenprijsje, dus hij vraagt mij €70 per uur. Maar hij is toch al vaak een paar uren mee bezig met zo'n logo en met zo'n website. Ja. Dus over het algemeen kost het dan ongeveer €1500.
Zo.
Ja, dat hebben we nu allemaal gratis.
Ja.
En dat is dus...
Het bespaart mensen heel veel geld ook, ja. En tijd.
Ja. Ja. En het gaat sneller.
Ja.
Ja. Dus, en dat is allemaal nog het begin. Maar mensen die, we hebben het nu over over de kansen en bedreigingen. Dit zijn de bedreigingen. Ja, mensen die werk doen waar vrij mainstream gemiddelde mensen vrij goed in zijn. Dat wil zeggen teksten schrijven, plaatjes maken. Ja, die moeten echt vrezen voor een baan.
We hadden net over de kunstenaars, omdat we die kunst heel makkelijk kunnen... Kun jij ook wat concrete voorbeelden bedenken nog van...
Ja, zeker. Hè?
Echt bedreigd worden.
Mensen die offertes schrijven, die moeten echt op cursus, want die kunnen iets anders gaan doen.
Standaard contracten. Maak een contract, maak een hypotheekcontract, maak dit contract.
Fiscalisten, fiscale voordelen. Artsen, de computer is nu al, of de AI is nu al beter, het staat nog zeggen in de beginschoenen, maar zij is nu al beter in het correct diagnosticeren aan de hand van de beschrijving van de klachten dan artsen zelf. Ja. Iedereen.
Rechters, die kunnen natuurlijk ook veel, die zijn ook overbodig.
Rechters, ik weet niet of ze overbodig zijn, want er zit een emotionele component aan dat wij natuurlijk het vervelend vinden. Schuldig zijn dat we dan het idee hebben, er zit een fout in het programma.
Maar ja, als op een gegeven moment die computer beter is dan... en dat blijft
de rechters gaan het wel zelf gebruiken. Hè? Dus alle mensen, ik weet dat toevallig dat je hebt allerlei mensen die rechters wil helpen tot een vonnis te schrijven. En de rechter gaat gewoon aan de AI vragen van, ik heb dit en dit beoordeeld. Ik vind er dit van, schrijf jij het vonnis maar. Voor de rechtszaken is er een enorme tekort aan rechters en een enorme wachtlijsten. Dus dan heb je een kans... Ja, die gaat wel echt veel en veel sneller. Normaal zeggen ze, over 2 weken wijzen we het vonnis. En dat is nu, u heeft die uitspraak over een half uur.
Ja. Het is ook interessant dat op een gegeven moment dan 2 voetbalteams van robots tegen elkaar laten spelen. Die
doen ze wel
beter zijn in pasen en schieten en weet ik het allemaal.
Ja, ze zijn bij lange na niet veel beter. Dus robots is echt nog wel echt Maar kijk, dat is de reden waarom mensen zo bang worden van AI. En op het moment dat jij een zinnige tekst kan schrijven, dan is het wel heel makkelijk om daarna een computerprogramma te gebruiken die tekst gebruikt als input voor wat hij moet doen. En dat betekent dat als je een robot... Ja, precies. Hè. Dus de AI zijn extreem goed. Alles wat met regels te maken heeft, is die extreem goed. Ja. Ik speel een videospelletje waarbij je met kaartjes moet spelen. Met kaartjes moet je monstertjes verslaan. Als ik in woorden gewoon aan ChatGPT
uitleg... Klinkt een interessant spel.
Hè?
Klinkt een interessant spel.
Ja, Slay the Spire. Super populair. Ik zal hem even reclame voor maken. Slay the Spire. Even kijken of dat...
Nou ja, ik was meer geintje. Ik vond het een beetje...
Dat weet ik. Maar dan kan je weer eventjes zien hoe het...
Hoe fascinerend het toch is.
Nou, niet per se hoe fascinerend het is. Want het is niet iedereen interesseert het enigszins wat videospelletjes zijn. Maar dan kan je wel zien hoe goed de AI weer is. Dit zijn de kaartjes. Er staan regels op. En dit is jouw poppetje. Dat is dat kleine mannetje. Dat grote ding is een eindbaas. En die moet je, zeg maar, met die kaartjes kan je dan pijn doen en hij doet jou pijn. Maar als je deze situatie beschrijft, van ik ben dit mannetje met deze situatie, ik heb deze kaarten, welke kaart moet ik spelen? 9 van de 10 keer pak je dan de goede kaart. Als je hem vraagt om een computerspel te programmeren, er is een computerspel heet Flappy, dan moet je met een soort vogeltje heen en weer vliegen, dan programmeert hij een heel computerspel. Wat voor jou interessant is, voor het ondersteunen van wetenschappers, is als je die websites zijn er al, hè? Als je dan een tekst uploadt, of een hele serie teksten, en je gaat er vervolgens vragen stellen van, wat wordt hier precies mee bedoeld, wat wordt hiermee bedoeld, dan krijg je dus helemaal aan de hand van de teksten die je gegeven hebt, krijg je antwoord, plus ook meteen alle wetenschappelijke verwijzingen naar die gebruikt. Dus het schrijven van wetenschappelijke teksten wordt ook extreem
simpel. Dus je kan eindelijk eens flink gaan publiceren.
Nou, ik wilde het niet noemen, maar het is wel een...
Ik zag het al aankomen. Ik heb me op andere zaken gefocust.
Ja, slim. Hè? Dat is, dat kan je nu wel zeggen. Van, ja,
maar... ja, en natuurlijk ook een heel belangrijk aspect is dat we veel meer zullen worden bedrogen.
Ja, een van de problemen.
Ja. Dus allerlei aanbiedingen die je krijgt, die niet door mensen worden gedaan. En natuurlijk ook machines die goed kunnen onderhandelen.
Ja.
Dat krijg je natuurlijk ook. Er zijn ook regels voor goed onderhandelen.
Dus ook dat
en assertieve, als ik nee zeg, voel ik me schuldig. Principes hebben van dat boek hebben zich eigen gemaakt. Ja, en je kunt allerlei rollenspellen met ze gaan doen.
Ja, zeker. Waar hij ook heel erg goed in is, dat zal hij ook een deugd doen, in hypnose.
Echt?
Ik heb de afgelopen tijd aan hem gevraagd, schrijf een hypnosescript met deze metafoor om dit en dit te bereiken. En dan krijg je echt, en het was zelfs zo goed dat een van mijn Engelse collega's, die deelde het ook op Facebook. Die zei, nou, master trainer Joost van der Leij heeft ons een juweeltje met ons gedeeld. En toen heb ik daaronder gezegd, ja, ik wil wel de complimenten in ontvangst nemen, maar het feitelijk heb ik niet geschreven. Maar
dat is eerlijk van je. Ja, maar dan krijg je al dat soort, het zou makkelijk tot misleiding kunnen leiden. Als je
ja, nee, de hypnotische teksten. Ik zei ook van, people are afraid that AI will destroy humanity, but it is nonsense because AI will hypnotize us into submission.
Ja.
Maar ik heb hier nog een concreet voorbeeld. Je weet, ik doe van die breintypes. Hier hebben we het breintype van Donald Trump.
Mm.
En het is het plaatje, dat is al voor mij. Maar hier krijg je dan de teksten te zien zoals die door de computer gegenereerd worden, waarbij dan de persoonlijkheid duidelijk uit. Autonomie is een kenmerk van persoonlijkheid dat verwijst naar de mate waarin iemand onafhankelijk kan opereren en beslissingen kan nemen zonder afhankelijkheid van anderen. Het is moeilijk te zeggen of Donald Trump hoog scoort op autonomie als persoonlijkheidskenmerk, omdat er verschillende manieren zijn om het te interpreteren en te meten. Wat wel duidelijk is, is dat Trump vaak de nadruk legt op zijn onafhankelijkheid en zelfstandigheid en zichzelf beschrijft als een leider die niet afhankelijk is van anderen. Dit is zichtbaar in zijn politieke stijl, waarin hij vaak beslissingen neemt zonder input of steun van anderen te zoeken. En in zijn zakelijke activiteiten, waarin hij vaak alleen beslissingen neemt en weinig rekening houdt met de belangen van anderen. Nou, dat gaat er nog niet meer verder. Kan je extraversion, kan je een stuk schrijven. Ja. Assertiviteit. Oh, dat gaat iets te snel. En op die manier heb ik dan mijn hele model wat hierboven staat, door ChatGPT laten beschrijven voor Donald Trump. Daar is hij heel erg op tegen dat je dat doet, maar je kan hem dan zeg maar voor de gek houden dat hij dan toch bereid is om die tekst te leveren. En dat betekent dat een artikel over het schrijven van de persoonlijkheid van Trump, wat normaal gesproken mij, ik ben een vrij snelle schrijver, dus ik kan het in 20, 25 minuten, maar nu heb ik het in minder dan 2 minuten voor elkaar. Dus ja.
Maar dan is er wel veel inflatie, hè, van teksten, dus dan zullen mensen het ook niet echt meer veel meer gaan lezen.
Ja, dat zou kunnen. Ja, dat gaan we ontdekken. Dat is, ja, voor mij is het genoeg als ze er naartoe komen. Dat het ervoor zorgt dat ze hun e-mailadres linken, omdat ze hun eigen persoonlijkheid...
dus mensen inderdaad activeren tot gedrag. Manding.
Ja.
Wat Skinner manding noemt. Dat wordt ook heel relevant. Dus ja, wie is daar het slimste in? Ja, wie kan het beste met dat artificial intelligence omgaan? Daar gaat het natuurlijk om.
We hebben ook een uitzending gedaan over nepnieuws. Hè? Dus mijn standpunt was altijd dat mensen gewoon, hoe zeg je dat? Altijd een weddenschap moeten aangaan op de teksten die ze schrijven. Zodat ze op die manier achter hun teksten staan. Maar dat gaan natuurlijk, we gaan criminelen natuurlijk niet doen. Maar je moet wel echt leren om gewoon veel en veel beter te zijn, want je jezelf kunt verdenken hoe waarschijnlijk is dit verhaal. Want ja, anders dan ga je heel veel AI-dingen. Hier heb je de hypnotische teksten. Welcome, my friend. As you settle in a comfortable position, allow yourself to become aware of your surroundings. Take a deep breath in, filling your lungs with fresh air, and then exhale slowly, releasing any tension or stress that you may be holding onto. As you continue to breathe deeply and rhythmically, you may begin to notice a sense of calmness washing over your body and mind. Focus your attention on the sound of my voice, letting it guide you deeper into relaxation with each word I speak. Ja, dat is gewoon allemaal een hele goede hypnose. En ook hij koppelt het in trance gaan wel aan de woorden die ik gebruik, maar niet aan de ademhaling. Focus wel op de ademhaling, maar zonder dat aan te koppelen. Dus hij maakt zeg maar rookie mistakes die beginnende hypnotiseurs maken. Die maakt hij niet. Dus dat is gewoon...
Ja, mooi.
Dus als je hypnotische scriptschrijver bent, dan gok ik ook dat de toekomst slecht voor je uitziet.
Ja, dat heb ik zelf nooit gedaan. Ik heb toevallig vanmiddag en morgen weer een hypnotische sessie, maar dat... Ja, ik sluit direct aan op de behoeften van de klant. En dan
Precies.
Vind ik een tekst toch niet helemaal goed aansluiten.
Ja.
Ik heb eens Bill Gates dat interview gezien. En daar werd hij gevraagd van, ja, eigenlijk door dat artificial intelligence hebben we nauwelijks meer computertalen meer nodig. Of we hoeven niet meer oude computertalen te leren, omdat je met verbaal gedrag al heel veel instructies kunt geven. Ja. Weet jij als IT-specialist ook, is er toch nog een taal die je me aanbeveelt om te leren als ik meer met AI wil doen?
Nee, daar geldt echt voor dat het uiteindelijk is het wel zo dat als je het allemaal wil installeren. Ik heb een AI op mijn eigen PC geïnstalleerd, maar helaas bleek mijn PC, ondanks dat ik een supersnelle gamecomputer heb, toch te langzaam voor een heel klein AI'tje te draaien. Ja. Vooralsnog, Google is bezig met een AI die op je telefoon kan.
En wat je dan ziet, dat is fascinerend. Dus er komt weer een rat race naar weer snellere processoren. En Intel die zal ook wel weer
is nu al heel erg bezig. Hè? Dus Nvidia is daar vooral, als je afvraagt waarom Nvidia zoveel geld verdient, is dat al die processoren worden en gebruikt voor alle bitcoin mining, maar ook voor alle AI. En Google heeft zijn eigen AI-chip en die heeft nu versie 4. En die verwacht dus dat als versie 5 van die chip uitkomt, dat ze allemaal weer alles weer veel sneller en beter kunnen doen.
Dan gaan we toch nog, gelukkig zijn we nog niet zo oud dat we moeten denken van, god, jammer dat we dat niet allemaal meer meemaken. Maar we gaan dus best wel nog veel meemaken wat dat betreft.
Ja, zeker. Hè? Dat is ook echt, ik val van de ene verbazing in de andere. In de zin dat ik had nooit gedacht dat ik echt goede 3D-films zou zien. Dat is alweer oud, 10 jaar geleden of 15 jaar geleden dat die Avatar voor het eerst uitkwam. Maar toen ik daar zat, dacht ik echt van, wow, ik had gewoon echt nooit geloofd dit ooit mee te maken.
Hoef je geen bril dan meer op ook?
Ja, moest je wel een bril op. Dus dat was voor mij nog steeds, ja. Maar dat was al. Maar uiteindelijk bleek dat geen ruk aan te zijn. Een 2D-film is gewoon veel leuker om te kijken dan een 3D-film. Dus dat is een behoorlijk nieuwe technologie waar we weinig aan hebben. Mm-hmm. Maar dit ook met het feit dat ze zulke goede teksten zo foutloos kunnen schrijven. En ook gewoon alle talen. Hè, dat als je gewoon zegt van oké, ik ga gewoon over op het Nederlands. Gisteren had ik één foutje. Was ik met hem Nederlands bezig, ging hij opeens halverwege over op Engels. En toen zei ik van, oh, niet doen, ik moet Nederlands. En dan ging hij alles opnieuw schrijven, maar in het Nederlands.
Ja, daar is Google nu heel erg op beducht. Hè? Dat het moet in één keer goed gaan, anders wordt de naam bezoedeld. Ja. En ze hebben de afgelopen dagen hun ook weer een nieuwste idee erover gepresenteerd. En dat is heel goed ontvangen.
Ja.
Dus... En zijn er nog meer dingen waarover je verbaast, waar misschien anderen nog niet zo aan gedacht hebben?
Nou ja, kijk, dat is mijn grote ding. Daar hebben we het waarschijnlijk ook al vaak over gehad. Dat is uiteindelijk biomedische oplossingen. Daar ben ik wel heel erg bang voor de boot te missen, want dat zorgt echt voor dat je leven gaat verlengen. Dus de ruimtevaart loopt heel erg achter op mijn ideeën. Ik had al gedacht dat we al lang bij Mars geweest waren. Dat blijkt toch extreem moeilijk om helemaal naar Mars te vliegen. We kunnen niet eens naar de maan echt goed. En biotechnologie blijft ook enorm achter. Dat valt ook erg tegen. Maar ja, wie weet. Ja, en ook het idee is ook dat vooral met biotechnologie, dat de AI daar enorm gaat helpen. Omdat de AI veel sneller door enorme massa data heen kan werken. En kan verzinnen van, dit zouden we eens moeten proberen.
Ik denk dat de verwachtingen die pharma altijd door de jaren heen heeft geschetst ook te hoog zijn. En ook veel bedrog in zit. Ik heb een boek heel goed gedocumenteerd, heet Pharma. En er wordt de hele geschiedenis van de farmaceutische industrie beschreven. Maar dat ziet er toch heel erg uit als een enorme marketing inspanningen zijn het.
Zeker,
zelfs, ja. Zelfs de universiteiten en de double blind experimenten, die zijn helemaal gescript als het ware door de farmaceutische industrie. Als je dat boek mag geloven. En ik ben denk ik niet zo'n wappie, maar het is zo goed onderbouwd wat die
kerel. Nee, het is heel veel. Ik heb er zelf meegemaakt, want ik heb voor MSD trainingen gegeven bij artsenbeurzen. En dan ze mochten toen artsen niet meer verteren, maar dan huurden ze mij in om dan een gratis training te geven aan de arts. Ja. Zodat die arts dan toch het gevoel had dat ik dacht van, dat hebben zo'n mooie dure training voor niks gekregen.
Hoe heet die man toch? Misschien dat ik er zo nog opkom, maar die één kerel. Die heeft die hele farmaceutische industrie veranderd. En die heeft ook dat artsenbezoeken bedacht.
Ja.
Maar echt puur gewetenloos. Dat er ook heel veel werd beloofd dat allerlei ziektes zouden worden bestreden, terwijl er totaal geen bewijs van was.
Nee, dan hebben we natuurlijk het replicatieprobleem is ook gewoon in de medicijnenwereld of in de geneeskunde enorm groot. Als je kijkt naar het onderzoek naar kanker, van de top 100 kankeronderzoeken bleken er geloof ik 97 niet reproduceerbaar te zijn. Maar dat is inderdaad bedrog, maar ja, de hoop is dan toch dat met AI, dat je wel beter mensen kan bedriegen, dat dan tegelijkertijd ook beter kunnen om daadwerkelijk fundamenteel onderzoek te doen. Omdat er gewoon door enorme hoeveelheid data heen gegaan moet worden, die de AI wel aan kan, maar mensen er meer moeite mee hebben.
Nou, in ieder geval zal de farmaceutische industrie ook AI gaan zeggen van ja, dit is met de AI bedacht, we zijn weer beter geworden, terwijl het vaak niet het
zeker,
geval is.
Ja. Nee, absoluut. Dat is absoluut het geval. Dus we hebben het wel over redelijk over kansen gehad. Bedreigingen hebben we een beetje over gehad, met name dat mensen bedrogen worden. Robots zijn nog steeds heel onhandig. Dus zolang robottechnologie nog niet echt mogelijk is, is het niet heel erg een probleem. Maar als AI ooit, nou, AI gewoon is al een redelijk niveau nu, als je dat ooit echt op een goede manier aan een robot koppelt en dat de AI de robot kan vertellen wat hij moet doen, dan begint het wel tricky te worden.
Ja, maar ook zonder dat is er ook een keer dat twee computers met elkaar een eigen taal hadden ontwikkeld.
Ja.
En die de mensen niet meer begrepen. Dus, en toen hebben ze dat ook project stopgezet. Het is geen fabeltje, toch?
Nee. Ja. Maar dat is, kijk, het is in principe, kijk, ik heb net uitgelegd hoe eenvoudig zo'n AI werkt.
Ja.
Alleen het probleem is dat al die conditioneringsgeschiedenis, die is opgeslagen in een grote database. En dat is, uiteindelijk is dat een algoritme. Daarom heb ik altijd politici die zeggen, we willen de algoritmes zien. Ja, die mensen, Microsoft, Google, OpenAI, niemand heeft enig idee wat het algoritme is. Dus,
nee.
Een enorme hoeveelheid database, dat is het. Dat is het algoritme, maar als je aan mensen vraagt, ja, maar wat doet hij nou heel exact, stapje voor stapje?
Die komen er niet meer aan te passen. Dat is helemaal eigen wereld geworden.
Ja, het is een beetje vergelijkbaar dat er een filosofie speelt mee, wat is een correct wiskundig bewijs? Ja, dus er zijn nu wiskundige bewijzen die door computers gegenereerd worden, die gewoon, 600.000 woorden omvatten.
Ah ja.
Dus dan moet je als mens moet je een boek gaan lezen van 600.000 woorden, nou, dat is echt een mega dik boek. En dan moet je het ook nog allemaal kunnen volgen of elke stap of het echt klopt. Ja, de computer zegt dat het bewezen is. En als je het uitdraait, heb je een mega dik telefoonboek. Misschien wel 10 telefoonboeken vol met een wetenschappelijk of met een wiskundig bewijs. Ja. Maar hoe weten wij nou?
Ze komen nu wel met oplossingen voor hele ingewikkelde wiskundige vraagstukken, waar we als mensen niet uitkomen. Maar dan komen ze met hele encyclopedieën.
Precies. Dan zeggen ze, deze stelling klopt wel. En waarom? Ja, hier heb je inderdaad zo'n pak boeken. Ga maar nalezen.
Ja, dat, anders hadden mensen het wel bedacht. Maar dat is dus buiten de invloedssfeer van het menselijk brein nu.
Nou ja, het is ook maar zeer de vraag, als je filosofisch gezien, of het nu echt bewezen is. Want ja, wij weten niet of de computer klopt. En dat is natuurlijk ook, we hebben het nu toch over bedreigingen. Er wordt altijd aan de AI de schuld gegeven. Dat als je een AI niet alle kanten een beperking oplegt, dan is hij binnen de kortste keer racistisch, fascistisch. Ja. En ze noemen het hallucineren, maar maakt allemaal grove fouten. Maar ik denk dat het helemaal niet aan AI's schuld is, of de programmeurs schuld is. Het ligt gewoon aan de conditioneringsdata.
Dus kan je dat nog eens toelichten?
Nou ja, kijk, dus als je bijvoorbeeld een van de belangrijkste bronnen voor al die AI's is Reddit. Ik ben een groot fan van Reddit. Reddit is het mega grootste nummer 13 website van de wereld. Het is 1,5 miljard gebruikers. En het is allemaal discussiefora over alle onderwerpen nog wat. Ja. En er wordt er zeg maar met gewichtjes aangegeven welke reacties goed zijn en welke slecht zijn. Ja, maar ik zit op Reddit. Er wordt heel veel onzin verkocht op Reddit. Dat als jij Reddit als conditioneringsmechanisme gebruikt, dan vind ik het niet gek dat de computer gaat hallucineren. En er zit ook heel veel racisten op Reddit, dus dan gaat hij racistische teksten genereren. Dat is niet, hè, dus ik denk niet dat de AI iets fout doet. De AI geeft gewoon weer zo'n
mensen. Maar dan is Reddit niet een goede bron.
Ja, maar het schijnt dus hè, dat Reddit, die beginnen nu ook een rechtszaak tegen al die AI-bedrijven, want die zeggen, je hebt ons gekopieerd, wij willen graag betaald worden. Ja, precies. Nou, niet copyrights, maar in ieder geval wel, je hebt ons gebruikt, dus wij willen graag meepikken van jullie gaantje. Dus het is een van de redenen waarom die zo goed is, is omdat ze Reddit gebruiken. Omdat Reddit gewoon echt een geniale bron is.
Het is een grote database, is maar wel heel vertekend.
Nou, niet heel vertekend. Ik vind Reddit ook, als zeg maar bronnen over informatie, vind ik Reddit ook een van de fijnste bronnen om te gebruiken. Alleen je moet heel goed weten van, oké, wanneer ga ik gewoon iets negeren, omdat het gewoon nonsens is. En dat, ja, daar ben ik als mens waarschijnlijk beter in dan de AI zelf.
Ja.
Ik zeg altijd, het is niet de schuld van de AI, het is de schuld van de mensheid. De mens is gewoon racistisch, fascistisch en vol met vooroordelen en vol met fouten. Dus ja, als je de mens als voorbeeld gebruikt, dan krijg je dat ook weer terug.
Dus de mens moet beter geconditioneerd worden.
Zeker, ja. Nou ja, dat is ook mijn beginstelling, dat wij nog niet intelligent zijn. Intelligent genoeg zijn om het AI te noemen.
Nee, maar ik had ook wel een momentje van, ja, als die machines dan allemaal veel beter worden dan ik, wat is mijn functie dan nog?
Ja, nou ja, dat vragen heel veel mensen af. En jij bent nog bovengemiddeld handig. Je vertelt meer gewenst gedrag dan gemiddeld persoon. Dus de kans dat jij overbodig wordt is vrij klein. Althans vrij klein op de korte termijn. Ik zeg niks over de toekomst. Want als je kijkt nu, als je kijkt naar, ze hebben bijvoorbeeld de nieuwe Google die van de week gepresenteerd is. Die hebben ze alle mogelijke taaltaken laten doen die normaal gesproken gebruikt worden op universiteiten. Daar scoort hij bij alle taken hoger dan een gemiddelde mens.
Ja, dus een AI Bart van Google?
Ja, de nieuwe versie. Maar hij zit nog, als het gemiddelde mens 60% haalt, haalt hij 65% op een test. Maar je hebt mensen die 80, 85, 90% zitten. Ja. Ja, daar zit nog een enorm gat tussen.
Dus maar ja, dat zal wel vrij snel zijn opgegeven, denk ik, toch?
Dat is een beetje hetzelfde. Dat we bij Friesland Campina, dat ze van 96% veiligheid naar 98% veiligheid willen. Het is heel vaak is het die laatste stap.
Je hebt gewoon de afnemende meeropbrengst.
Precies. Dus ik denk dat geniale mensen zoals jij en ik, dat wij nog wel werk te over hebben.
Ja, maar, het gaat vaak om hoe verhoud je je tot andere mensen. Kijk, ja. Koningen van vroeger die hadden het minder middelen tot hun beschikking dan wij, maar ze stonden wel boven in de pikorde, letterlijk en figuurlijk, om het maar even plat te zeggen. Terwijl wij hebben, ja, dus dat, het is steeds een hulpmiddel.
Ja.
Dat ons kan helpen om ons beter te ontwikkelen dan anderen, of om anderen te helpen de koek groter te maken.
Daar vind ik het ook zo onzin dat ze nu op middelbare scholen zich druk maken over het feit dat een leerling de tekst geschreven heeft met ChatGPT. Ja, wat moeten we dan? Moeten we allemaal weer terug naar de ganzenveer met een potje inkt? Net zoals ik mocht geen rekenmachine gebruiken op mijn middelbare school. De rekenmachine was net uit en dan, blijft er vanaf.
Je mag niet slagen als je geen Nederlands, als je niet voor Nederlands bent geslaagd.
Ja.
Ja, dat vind ik ook inderdaad toch een beetje.
Als die kinderen een mooi opstel schrijven met ChatGPT, dan kunnen ze goed ChatGPT besturen. Dat verdienen ze een voldoende.
Of ze moeten gewoon wat anders gaan doseren in plaats van dicteetjes dicteren.
Ja. Maar ik heb nog wel een andere
bedreiging. Ga AI doseren.
Bijvoorbeeld. Ik heb wel een andere bedreiging. Dat vind ik zelf de grootste bedreiging. Daar probeer ik ook elke keer te kijken hoe ver ik kom. Dat is namelijk dat de AI's, ook omdat ze er zelf begrensd worden om te voorkomen dat ze racistisch en fascistisch worden, heel erg bezig zijn continu alleen maar de mainstream verhaal te vertellen. En ze zijn dus altijd voor de orthodoxie en nooit voor de heterodoxie. Ja. En je kan ze wel met een heel klein beetje verleiden. Zo van, maar is er ook niet een alternatief afwijkend standpunt? En wat zou dat dan zijn? En dan willen ze nog wel zeggen, nou, je zou ook eventueel dat kunnen denken. Maar dat denkt niemand. Dat is heel dom, dat moet je ook niet doen. Dus ze zijn heel erg, ze sturen alles iedereen richting mainstream. Dan heb ik een enorme hekel aan de mainstream. Dat zie ik als de grootste bedreiging. Dat de AI ervoor zorgt dat mensen nog meer gehypnotiseerd worden met het idee dat er gewoon één waar verhaal is, terwijl er natuurlijk talloze verschillende verhalen zijn.
Ja, ik ben in eerste instantie niet zo bang voor, omdat ik denk dat veel mensen houden ook niet van alleen maar van middle-of-the-road muziek. Dus dan krijg je daarna meer rock of zo. En dan kun je met AI ook gewoon vragen en maak een rockversie van deze middle-of-the-road of zo.
Nou ja, dat wil hij dus wel doen als het kunst wordt. Maar als het over filosofie of wetenschap gaat, dan blijft hij heel erg vasthouden aan het mainstream verhaal.
Ja, en ik vind het toch ook wel fascinerend dat we dan ja, ik heb ze nog niet gezien, maar dat jij bijvoorbeeld een Shostakovich-stuk kunt spelen. Of dat, stel dat jij een goed viool zou kunnen spelen. Dus dat de opdracht is, speel een Shostakovich-stuk met alleen maar Joost van der Lijs in het orkest. Aannemende dat ze allemaal goed vanuit hun, vanuit de capaciteit van Joost van der Leij, al die instrumenten goed hebben gespeeld.
Ja.
Nou, speel dat die nummer 5 van Shostakovich dan maar. En dan ben ik benieuwd wat eruit komt.
Ja, nou ja, dat hebben ze al gedaan, hè, maar ietsje anders. Dus er is al, Google heeft een programma wat AI die muziek maakt. En dan zeggen ze, oké, neem de eerste 6 noten van Chopin en maak er een jazznummer van.
Ja.
En dan krijg je gewoon een perfecte klinkende jazz. Dus, ja, dus ook muziek, componisten die kunnen ook hun baan wel zeggen. Dat gaat de AI allemaal veel beter doen. En ik ben heel
blijer als ik dit allemaal hoor. Nou, niet voor hun natuurlijk, die mensen.
Nee.
Maar gewoon al die mogelijkheden en de creativiteit die ontstaat. Dat is echt,
nou ja, jij hebt ook allemaal synthesizers. Ik heb allemaal synthesizers. Ik wil heel graag techno-tracks produceren. Ik heb daar alles voor in huis. Maar de leercurve is zo extreem. Zeg gewoon, het is zo moeilijk. Ja, als ik gewoon tegen een AI kan zeggen van ik wil een technotrack maken. En hij komt met een voorstel. En ik zeg, ja, er zit veel te veel punch in de bassdrum. Minder punch. Ik wil gewoon veel donkerder en lager. Ja, maar, en de baslijn moet gewoon prominenter. En dat hij dat allemaal doet. Ja, ik kan niet wachten.
Maar dat kan nog niet met dat Google muziekprogramma.
Ja, dat kan al. Ik sta al op de wachtlijst om het te proberen. Maar ik ben nog niet daadwerkelijk toegelaten.
Ja. Geweldig.
Ja.
Ja, en wat is dan de volgende stap naar AI?
Nou ja, dus ik hoop dus dat die A, omdat hij alleen maar het mainstream standpunt verwoordt, wat we tot nu toe als mens bedacht hebben, komt er heel weinig origineel werk uit AI qua teksten. Tenzij je tegen hem zegt, maak een sprookje of zo, maar dan is het weer heel weinig relevant. Maar als je dus...
is dat niet wat chauvinistisch dat een mens dan wel origineel is? Pakken toch ook overal ons, wij zijn toch ook geconditioneerd hoe wij uiteindelijk onze zogenaamde creativiteit uiten.
Zeker, maar wij kunnen wel echt op de schouders van giganten staan. Hè? Dus nou, jij staat op de schouder van Skinner en dan kijk je toch verder dan Skinner. Dus jij kan toch iets toevoegen aan het werk van Skinner. Zonder dat je misschien even geniaal bent als je bent super geniaal, maar dat Skinner misschien nog genialer was. En dat lukt de AI nog niet. Dus ik denk dat dat een hele belangrijke is.
Ja.
De tweede is dat de AI AI's leert programmeren. Dus de AI's kunnen nu al heel goed computercode schrijven, maar ze mogen nog niet zelf een eigen AI schrijven.
Voor effect dat zal hebben?
Nou ja, als een AI een AI mag bouwen, dan kan die heel veel AI's bouwen. En dan kan die dus heel snel allerlei dingen uitproberen. En dan, dan wordt de kans natuurlijk wel groot dat hij een AI uitvindt die beter is dan hemzelf.
Ja, dus het leerproces wordt weer exponentieel versneld.
Precies.
Maar wat voor effect heeft het dan? Want al die toepassingen die we nu voor ons zien met AI, die zijn al zo geweldig, althans in mijn ogen en jouw ogen denk ik ook. Maar wat is dan wat er nog meer kan?
Nou ja, dat is dus bijvoorbeeld dat er dus meer originaliteit in komt. Ja. En dan krijg je, daarna is er echt een vraag over hardware, want ik denk dat de huidige hardware die werkt met 0 en 1, dat is eigenlijk niet eens met 0 en 1, die werkt eigenlijk met sterke stroompjes en zwakke stroompjes. Zwakke stroompjes zijn dan 0 en de sterke stroompjes zijn 1'tjes. Maar dat is gewoon heel beperkt, en daar ga je nooit een bewustzijn mee creëren, is mijn overtuiging. Dus je moet op een gegeven moment, daar zijn ze al bezig om zeg maar met ratten hersencelletjes echt biologische componenten te introduceren. Dus ja, als je dan zo'n steeds beter wordende AI hebt, als je op een gegeven moment een computer kan uitvinden die gebaseerd is op biologisch spul, op hersencellen, en je weet het op een of andere manier in leven te houden, en hij kan het op een of andere manier ook nog bouwen, ja, dan begint het wel echt science fiction te worden. Maar dat,
dat we steeds meer gehypnotiseerd en gebiologeerd worden van de uitkomsten van AI, en dat we, ja, het heeft met schoonheid denk ik ook te maken.
Ja, nou ja, het is... Ik denk dat ik heel onhandig ben met kunst en met muziek. Ik ben toondoof en aritmisch. Maar ik heb wel heel veel... ik denk dat ik wel hele goede smaak heb. En ja, dus nu, omdat ik mij technisch gezien geen muziek kan maken...
Je kunt overbruggen.
Met een AI kan je ervoor zorgen dat ik met een enorme goede smaak ook in muziek kan uitdrukken.
Ja.
El Alami heeft een vraag. Wat gebeurt er als de AI gekoppeld wordt met de quantumcomputers? Ja, quantumcomputers die hebben we al. Die zijn hele snelle rekenaars. Die hoeven niet met 0 en 1 te rekenen, maar die rekenen met alles tussen 0 en 1 in. En die kunnen ook dankzij de kwantummechanica kunnen ze zeg maar heel veel berekeningen tegelijkertijd parallel doen. Dus niet helemaal klopt niet helemaal, het is niet een parallele processor. Maar ze hebben vanwege kwantummechanica onzekerheid, worden er zeg maar verschillende mogelijke toekomsten worden tegelijkertijd uitgerekend welke het meest waarschijnlijk is. Dus we weten nog niet heel goed wat kwantummechanica of wat kwantumcomputers kunnen. Maar ze zullen, als ze ontstaan, kunnen ze absoluut zeker beter worden dan onze huidige computers. Als dat allemaal gaat werken. En als er een AI aan gekoppeld wordt, zal AI ook zelf op een kwantumcomputer gaan draaien. Dan zul je ook wel zien dat het gewoon weer een betere, snellere AI wordt. Is dat genoeg om een kwantumcomputer, is dat genoeg om dingen als bewustzijn te genereren? Ik vermoed nog steeds van niet. Maar en bijvoorbeeld als je kijkt naar de hele crypto-wereld, heb je geen AI voor nodig, maar alleen een kwantumcomputer. Dan is nu al bekend dat heel veel van de cryptomunten, dat de geheime codes die ze gebruiken, die heel moeilijk te genereren zijn, in één klap allemaal uitgerekend kunnen worden door een kwantumcomputer. Dus bitcoin en dat soort dingen, alle nog te minen bitcoins, als iemand ooit een goed werkende kwantumcomputer krijgt, is die meteen ook heel rijk, want dan heeft hij meteen alle nog uit te rekenen bitcoins in één klap. En zo geldt het voor nog een tal van munten, cryptomunten.
Kunnen we ons voorbereiden, Joost, op die toekomst? Moeten we er veel over lezen?
Ik zou denken, neem allemaal een abonnement op OpenAI, zodat je lekker met ChatGPT-4 bezig kan. En waar mensen heel erg bang voor zijn, dat er een soort race komt van allemaal bedrijven die continu denken van, maar ons is nog beter en nog sneller. Is het wel zo dat je dan continu gaat hoppen van de meest recente, die nog beter wordt. Dat ga je ongetwijfeld krijgen. Maar het is, ik denk altijd zoveel mogelijk zelf doen, dan kom je erachter wat er
kan. Ja, want ik ben inderdaad nu ook, heb het idee om met teksten die ik op LinkedIn heb gezet, om die ook daar gewoon filmpjes van te maken. Je kunt daar scripts van maken. En dan kun je filmpjes vragen bij een programma om daar filmpjes bij te zoeken. En nog een onderdeel. Dan ga je eigenlijk je eigen productiviteit weer verhogen. En bijvoorbeeld ook in het Engels dan meteen vertalen.
Ja.
Dus ja, dat het is gewoon toepassen inderdaad wat je zegt. Ga er gewoon mee aan de slag.
Nou ja, ze zijn nu heel erg bezig. En plaatjes genereren, dat gaat nu heel erg goed. En ze zijn nu videoclips aan het genereren.
Ja, dat bedoel ik ook. Ja.
Dus dat gaat nog niet heel erg goed. Maar wat ze al wel kunnen, het is extreem. Je ziet gewoon duidelijk dat het nog minder kwaliteit is dan iemand die gewoon goed is in het maken van filmpjes. Maar het feit dat het al überhaupt al voor elkaar krijgen is.
Ook mensen die tekst of computers die tekst uitspreken, dat kwam eerst nogal houterig over. Maar je kunt dus uit de 100 stemmen of zo kun je gewoon een keus maken.
Ja.
Testen wie het doet.
Een commerciële dienst die nu al verkocht wordt, is een chatbot die je dan kan voeden met jouw teksten. En die, als je die dan op je website, die kan je dan op je website plakken. En dan kunnen mensen die chatbot kunnen ze dan allerlei vragen stellen. En dan geeft die antwoord op jouw manier.
Ja.
Dus dat,
dat is nu commercieel, maar dat wordt allemaal ook weer steeds goedkoper. Dus het is geweldig.
Nee, dat is al commercieel. Dat kan je al niet eens zo duur. Dat is geloof ik 10 per maand. En dan kan je zo een bot op jouw website hebben. El Alami vindt een goede vraag. AI zou ook de beurs kunnen voorspellen of niet?
Ja, dat is een goede vraag. Jij denkt waarschijnlijk van wel, Joost. Ik denk van niet.
Nou, daar is al data over. Bloomberg heeft al een AI meedraaien. Als je een Bloomberg terminal hebt, waar je alle beursdata voorbij ziet komen, daar zit nu ook een ChatGPT variant aangekoppeld. En die kun je vragen stellen over aandelen. En dan stelt iedereen natuurlijk vragen, welke aandelen moeten we dan aanschaffen? En het mandje wat de AI voorstelde, deed het uit mijn hoofd 5 of 6% in april beter dan wat de beurs zelf deed. Dus, daar zit ook nog een bedreiging in. Want we hebben een heel verhaal over beurshandelen hebben we ook. Dan zie je dat de beurs heel erg werkt op basis van de verwachting van de verwachting van de verwachting. En als jouw verwachting is dat jij handelt en jouw tegenpartij een AI is, dan verwacht je dat die AI dermate veel slimmer is dan jij, dat dan elke actie die jij op de beurs kan doen, eigenlijk een foute actie is, omdat er een AI is aan de andere kant staat en die bedacht heeft dat je geld gaat verliezen. En dat zou betekenen dat als er ooit een AI komt die echt de beurs heel goed kan voorspellen, dat de hele beurs instort en naar nul gaat, omdat de menselijke handelaren gewoon weten, ja, we gaan altijd verliezen. En als we altijd gaan verliezen, dan denken ze, dan moeten we gewoon zo snel mogelijk alles liquideren wat we hebben.
Nou, dat is mooi, want dan kan de geik opkopen.
Ja, dan kan jij het opkopen. Dus als je de beurs op een dag of alleen maar naar beneden ziet storten, zonder dat er echt een aanleiding is, zoals binnenkort als het Amerika failliet gaat, dan weet je, er is een AI die de beurs kan voorspellen.
Ja.
En dat is ook heel makkelijk te voorspellen, want dan zeg je, ik voorspel dat het allemaal naar nul gaat.
Maar zelfs de value investors die niet zo geloven in voorspellen, kun je natuurlijk toch aan de AI opdracht geven om als een value investor te gaan investeren.
Zeker. Nou ja, daar is ook de reden dat het niet echt naar nul gaat. Want op een gegeven moment, kijk, als jij weet dat er een bedrijf $1 per jaar uitkeert aan dividend per aandeel, en het aandeel staat op 25 cent, ja, dan is het vrij handig om die aandelen te kopen. Want dan weet je gewoon, ik krijg gewoon sowieso 4 keer het prijs van het aandeel terug in dividend. Dus als de AI de beurs gaat voorspellen, dan wordt het automatisch allemaal value investors. Want growth investors, dat wil zeggen dat bedrijven die geen dividend uitkeren, maar waarvan vermoed wordt dat de aandelenprijs omhoog gaat schieten, die gaan allemaal gesaboteerd worden door de AI. En de enige wat nog iets op gaat leveren zijn dan aandelen die heel steady dividend uitkeren.
Dus dan kan het toch nog rustiger worden op de beurs misschien.
Als er een AI komt die de beurs kan voorspellen, wordt het heel erg rustig op de beurs. Dan gaat de beurs wordt echt weer zoals het 150 jaar geleden verzonnen is. Namelijk gewoon, je neemt een aandeel omdat je eigenaar wil zijn en omdat je dan gewoon dividend uitgekeerd krijgt. That's it. Ja. Alle geintjes, je kan het niet meer doen, want de AI is slimmer dan jij. Dus als jij iets probeert te flikflooien op de beurs, word je meteen afgerekend. Want de AI herkent dat en die neemt de tegenovergestelde positie in en je verliest je geld.
Nee, flikflooien moet je überhaupt niet doen.
Nee.
Ze moet heel braaf zijn.
Ja. Nou. Mooi. Het uur is weer voorbij gevlogen, Marius.
Nou, het was weer een heel fascinerend gesprek. Dankjewel.
Ja.
En,
er zijn bedreigingen en er zijn kansen. Maar zolang we geen robots koppelen aan AI en de AI nog geen AI laten bouwen, dan valt het mee. Maar de kansen zijn te over. Tenzij je een middelmatig persoon bent die middelmatige werkzaamheden doet, die ook heel erg textueel zijn, dan is de kans groot dat je binnenkort ontslagen wordt en vervangen wordt door een AI.
Dus blijf jezelf ontwikkelen.
Ja, precies. Zorg ervoor dat je boven jezelf uitstijgt. Dat je een bijzonder, bijzonder persoon wordt. En dat je op die manier onvervangbaar wordt.
Ga maar aan werken.
Nou ja, jij bent
het al. Wij doen het al, zoveel mogelijk. Hopelijk.
Ja. Ik ga even in de agenda kijken om te kijken hoe het leven er over een week uitziet. Niks aan de hand volgende week.
Nee.
Dus dan zien we elkaar gewoon weer volgende week, Marius.
Is goed, Joost.
Marius, super dank. Alle kijkers, super dank. En we zien elkaar volgende week vrijdag weer om 1:00. Doeg!
We zijn nu de 12e, dan is de 19e mei 2023 leven we met deze podcast.
Ja, precies. Oké, doeg!
Dank voor het beluisteren van de podcast Invloed Vergroten. Voor meer gratis tools om je invloed te vergroten, ga naar invloedvergroten.nl.